Gemeente, wij openen Gods heilige woord in het evangelie naar Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, daarvan de versen 1 tot en met 18.
In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat ze allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enig geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Gemeente, wij lezen onze tekst in Matteüs. Matteüs, het eerste hoofdstuk, vers 21. Matteüs 1, vers 21. En het lijkt mij goed dat ik toch even de context erbij lees. Dus dan lees ik vers 18 tot 25 uit Matteüs 1. De geboorte, vers 18, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze, haar eerstgeboren zoon, gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover, gemeente. Dus de tekst is vers 21, zoals ik al zei. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Toch gemerkt dat ik bepaalde accenten heb gelegd, en dan haal ik er even drie woorden uit. Vers 21. Zij, gij en hij. Dat zijn drie heel belangrijke, gewichtige woorden voor ons allemaal. Dat zij, dat begrijpen wij natuurlijk wel met de kerstdagen. Dat is Maria. Zij. En hij, dat is de zaligmaker, Jezus Christus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Maar nu staat daar tussenin, gij. En dat was voor Jozef toch een lastig woord. Dat was voor hem een heel moeilijk woord. Gij, hoe stond hij daar nou tussenin? De geboorte van een kind waar hij niets van wist. Hoe moest dat nu in zijn leven vallen? Hoe moest dat verklaard worden? Wat heeft hij daar een strijd mee gehad? Gij. Dus dat woord gij, dat was voor Jozef wel een heel moeilijk woord. Maar ook voor u, want u komt er ook tussen te staan. Ook vandaag klinkt het naar mij toe en naar u toe, tussen dat zij en dat hij, gij. En de Heer Jezus heeft dat zelf ook op andere momenten wel gevraagd. Wie zegt gij dat ik ben? Dus wat zegt u er nu van? Dus wij kunnen het niet alleen over Jozef hebben vandaag, maar we moeten ook naar u toe komen en zeggen gij. Dat woord gij, dat heeft een persoonlijke spits, dat voelt u wel. En dat is onze bedoeling voor deze tekst vandaag, vanmorgen, dat wij op die wijze deze tekst u mogen voorstellen. En dan spreken wij over de geboorte van Jezus. Dan gaat het eenvoudig over zijn moeder, over zijn vader, over zijn volk. De geboorte van Jezus, het gaat om zijn moeder, het gaat om zijn vader, het gaat om zijn volk. De status van haar, zij zal een zoon baren. Eigenlijk helemaal niets bijzonders zou je zeggen. Wel, dat gebeurt dagelijks. Dat er kinderen geboren worden. Toch, wij hebben gezongen gemeente zo even. De Heer doet wonderen op wonderen horen. En dat zien we ook hier duidelijk. Daar liggen twee wonderen in. In wat we hier zo eenvoudig lezen. Zij zal een zoon baren. Natuurlijk allereerst het wonder dat er een kind geboren wordt. Toen jij geboren werd, was het ook een wonder. Dat moet je goed beseffen. Ook onze kinderen. Jullie moeten goed beseffen en weten, kinderen, dat jullie wieg, jullie geboorte, denk je er wel eens aan terug. Dat was toch wel een ontzaggelijk groot wonder dat je op de wereld kwam. En dat je zo gaaf zomaar in het leven mocht worden gesteld. En dat alles erbij was. Dat grote wonder waar ook Gods woord van spreekt. Dat een mens als een borduursel wordt geweven. En dat is ook tot verwondering. Ik hoop ook voor jou en voor u en voor ons allemaal. Dat wij daar veel aan denken mogen, ook onze kinderen, onze jongelui. Dus dat is het eerste wonder. En jouw leven is al begonnen dus met een wonder. En je weet wel wat een wonder is. Dat kun je niet verklaren. Je kunt dat niet uitleggen. Dat is er gewoon een wonder, dat doet God. Dat doen wij mensen zo niet. Maar de Heer doet wonderen. Wonderen op wonderen horen. Tweede wonder, ja, daar kom ik nog op natuurlijk. Maar laat ik het eerst over dat eerste wonder nog eens even hebben. Want wij zijn allemaal geboren. Jullie en ik, wij allemaal. En we moeten over die geboorte juist ook rond de kerstdagen maar eens goed nadenken. Ze waren blij toen ik geboren werd. Bij mij, bij jullie, allemaal. Ze waren heel gelukkig. Maar eigenlijk moet je zeggen, ja, wij zijn wel gekomen, maar de ouderen onder ons, en misschien wel jongelui ook, je hebt wel eens even een vraag gekregen in je leven. Ja, ik ben ook wel geboren, maar is dat nu wel, is dat nu zo enkel vreugde? Er zijn gemeenten duizenden mensen die dat allemaal zo niet meer zien. Die hun geboortedag vervloeken. Dat heeft trouwens Jeremia ook gedaan en Job. Je geboortedag vervloeken. Was ik er maar nooit geweest? Ach. En misschien zijn er ook wel mensen onder ons die dat zo denken. Was ik er maar nooit geweest? Want die geboorte van ons, ja, is dat nu wel zo verblijdend geweest? Het ging later misschien verkeerd in je leven. Je bent nu oud en je ziet terug op je leven en je zegt, ja, ik kan dat niet meer goed maken. Maar het was toch eigenlijk, ik heb er niet veel van terecht gebracht. Echt, als je oud wordt, dan krijg je die gedachten. En misschien ook wel eens als je jong bent. Dan denk je, ja, mijn geboorte, dat was toch niet allemaal zo enkel positief te noemen. Wat heb ik nu eigenlijk, dat moet je jezelf eens afvragen. Vraag je dat nou eens af, wat hebben ze nou aan mij gehad? Wat heb ik nou toegevoegd aan de wereld, aan de mensheid, aan mijn gezin, aan mijn gemeente? Nou, dan denk ik, als je daarover nadenkt, dan moet je maar gaan zoeken. Gelukkig. Gelukkig, dat weet ik. Gelukkig is het zo dat je wel mag zeggen, ja, door Gods genade heb ik toch de zin van mijn leven gevonden. Door Gods genade. Maar er is zoveel geweest. David de koning moest zeggen, hoewel mijn huis al zo niet is geweest bij God. Dat moest hij zeggen. En dat kunnen wij ook wel zeggen. Zijn huis was niet bij God. Maar dat van mij niet en van u niet. Nochtans heeft hij met mij een eeuwig verbond gemaakt, zegt David. Maar jouw geboorte, laten we het daar nog eens over hebben. Ja, dat was een geboorte, dat weten we. De moeder, Job, roept dat uit van zijn ouders. Wie kan een reine geven uit een onreine? Die geboorte, dat is, daar moet je goed over denken. Die geboorte wil zeggen, mijn start was al verkeerd. Kijk, als je wat oppervlakkig over je leven nadenkt, dan zeg je, nou ja, er zijn heel veel dingen verkeerd gegaan. Toen ging het fout en dat had ik nooit moeten doen. En dat had ik anders moeten doen. Maar dat nu je beginsel al verkeerd was. Toen je in de wieg lag. En toen je nog niet, toen vloekte je nog niet. Toen had je nog geen boze gedachten. Maar die start was al helemaal verkeerd. Dat wonder van de geboorte, dat grote wonder. Ach, dat de Heere mij zoveel gegeven heeft. Zoveel talenten en gaven. Dat heb ik eigenlijk misbruikt. Wat brengen wij daar nu van terecht? Niet waar? En daarom heb ik nog een wonder nodig. En dat wonder staat nou zo mooi in onze tekst. Omdat jouw en mijn geboorte ons niet echt tot de toppen van Gods gunst kan verheffen, is er een tweede geboorte gekomen. En dat is nu die geboorte van de zaligmaker. Zij zal een zoon baren. En dat was een heel bijzondere zoon. Want, daar kunt u van lezen al in vers 18, daar staat, eer zij waren samengekomen, Jozef en Maria, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Kijk, ik had een vader en een moeder, twee mensen. Twee hele hoogstaande mensen. Maar zondige mensen. Zondige mensen, ouders. Die waren, dat zijn wij ook, zondige mensen. En wat kan daar nou van komen? Daar moet je maar niet te hoog over denken hoor, over je kinderen. Je moet ze maar niet te hoog opheffen. Dat zeg ik misschien tegen jonge gezinnen, dan heb je toch wel die neiging. Soms om te denken, nou dat kind, dat hebben wij allemaal gedacht hè. Dat kind, dat, daar ben ik blij mee. Maar dat moet je maar niet doen, als vader en moeder. Want mijn vader zei, je hebt nog koren te veld staan. Hij bedoelde, ze zijn er nog niet. Ze moeten nog door het leven heen, begrijp je? Maar hier heb ik nu de geboorte, dat is nou het wonder. Het grote wonder, de geboorte van hem die uit de Heilige Geest is ontvangen. Niet een aardse, zeg maar aardse ouders, een aardse vader. Wel een moeder, maar de Heilige Geest heeft dat grote wonder in Maria gewerkt. Zij zal een zoon baren, begrijpt u? Grote wonder en jongens en meisjes, dat is nou net het verschil. Dat moet je goed zien. Dat moet je goed begrijpen. Ja, ik kan dat nog niet begrijpen. Kijk, ik kan dat biologisch niet uitleggen. Maar ik kan het, ik ben ook geen dokter. Hoe dat nu gegaan is, dat weet ik niet. De Heilige Geest heeft dat wonder van de eenwording van man en vrouw gewerkt in Maria. Hoe is dat nou gegaan? Ik weet dat niet. Dat kan ik biologisch, maar theologisch kan ik het ook niet verklaren. Theologisch ook niet. Want je moet dit wel goed zien. Dit is natuurlijk wel heel wat, hè. Ik heb de laatste keer al gezegd in een catechismespreek, daar hebben ze eeuwen over nagedacht om de naturen van de Heer Jezus, om daar enig zicht op te krijgen. Kijk, hoe is dat nu geweest? De Heilige Geest en een zondige vrouw. De Roomse kerk heeft die vrouw, Maria, zo verklaard dat ze zeiden, die is ook onbevlekt ontvangen. onbevlekt ontvangen. Die had ook geen zonde. Maria ook niet, zeiden ze. En dat was natuurlijk niet goed, dat is helemaal verkeerd. Maar je kunt je een beetje begrijpen, kun je dat voorstellen? Dat de kerk van Rome dat zo zei. Ze wilden de Heer Jezus vrij van zonde houden. Dat was natuurlijk de bedoeling. En nu heeft hij toch een zondige moeder. Zou die daar nu niet iets van meegekregen hebben? Maar je kunt dat niet als een oplossing zien. Want dan moet je natuurlijk zeggen, ja, hoe is dat dan bij Maria weer gegaan? Dus dat weet je niet. Dat kun je ook niet verklaren. Er zijn wel mensen geweest die zeiden, kijk, dat lichaam van de mens, dat is zondig. Ons vlees is zondig. Ze zeiden, in je vlees, daar zit eigenlijk de zonde. Dat waren de dopersen, de gnostieken. En die hebben het zo verklaard dat ze zeiden, ja, Maria is niet de echte moeder geweest. Een draagmoeder. Wij kennen dat begrip tegenwoordig wel, een draagmoeder. En de Heilige Geest heeft een heilige natuur uit de hemel in die vrouw gelegd. En Maria mocht dan nou goed, ze mocht draagmoeder zijn. Maar verder heeft de Heer Jezus van Maria niets meegekregen. Want die natuur is ten allen tijde zondig. Maar zo mogen we dat toch niet zeggen. Want dan zou dat betekenen dat de Heer Jezus niet echt mens is geweest. Zoals ik. Dan kan die ook niet in mijn plaats komen. Begrijpt u? Als hij niet echt vlees en bloed uit de maagd Maria heeft aangenomen. Dan kan ik niet verheugd zijn met deze zaligmaker. Want die blijft altijd buiten mijn leven staan. Daar heb ik dan niets aan. Maar nu is hij mens geworden. Echt mens. Helemaal mens. Alle zwakheden. Alle moeite. Alle noden. Naar het lichaam. Naar de geest. Naar de ziel. Alle zwakheden. En tegelijkertijd. Ja, daar komt het op aan. Tegelijkertijd natuurlijk wel zonder zonde. Zonder zonde. Zulk een hoge priester betaamde ons heilig, onschuldig, afgescheiden van de zondaren. En dat is nu het tweede, het dubbele wonder waar ik het over had bij het begin. Dat ik kon zeggen, ja, hier liggen nu twee wonderen verklaard. Zij zal een zoon baren. Ze werd zwanger bevonden uit de Heilige Geest. En dat is nou zo mooi. Al kan ik het nu niet helemaal verklaren, gemeente, maar het is wel zo. Die Heilige Geest heeft die goddelijke natuur in dit leven, in die mensheid ingebracht. En nu is het God met ons. Immanuel, God met ons. En nu is die almacht Gods, die is nu zo heerlijk in staat om ons te verlossen. Als de Heer alleen maar mens was, dan zou je moeten zeggen, ach nee, een mens kan ons niet helpen. Al is hij nu nog zo volmaakt, nog zo mooi, nog zo goed. Maar nu is het, God is geopenbaard in het vlees. En dat is nu het wonder. Zij zal een zoon baren. Dat is het kerstevangelie, misschien in het kort gezegd en uitgelegd. Zij zal een zoon baren. En wat is dat een heerlijke geboorte. Daar mag jij nou wel blij mee zijn. Met dat geboortekaartje. Dat van mij, dat van jullie, van u. Ach, dat. Wat is daarvan gekomen? Wat heeft mijn leven gebracht? Hè? Die vrouw uit Utrecht die zei, dominee, ik kan het nooit meer overdoen. En ze had er toch zo'n last van. Ze had er zo'n verdriet van. Ze kon het nooit meer overdoen. Ach, maar er is er één geweest. Die heeft alles voor die vrouw overgedaan. Dat is toch wat, dat is toch heerlijk, dan ga je sterven. En dan komt alles naar je toe, je schuld, je ellende, je duisternis. Dat zal wat zijn als een mens voor de eeuwigheid komt. En als er dan toch één is die alles heeft goed gemaakt voor je. En die je op de lippen legt, nou heb ik alle gehoorzaamheid uit hem volbracht, die hij voor mij volbracht heeft. Dan kan Gods volk sterven, dan kunnen ze ook de eeuwigheid in. Daar kun je mee leven en sterven. Met die geboorte, begrijpt u? Ach, dan mag je toch wel zeggen, wat een heerlijk voorrecht. En zij zal een zoon baren. Dat is dus dat wonder van de geboorte van de Heer Jezus. Daar moet je het van hebben hoor, daar moet je het echt van hebben. En natuurlijk, daar komt veel meer. Maar ontvangen van de Heilige Geest. Dat moet de kracht van ons leven worden. Dat we mogen zeggen, die hoge priester, die hebben wij nodig. Zulk een, zo'n hoge priester die hoger is dan de hemel geworden. En die toch ook mens geworden is in onze plaats. Kijk, zij. Maar ja, dan komt er toch een beetje een moeilijk woord. Moeilijk woord, ja, nee. Eigenlijk helemaal niet. Want het is toch een wonder dat die Jozef een zaligmaker kreeg. Je kunt toch niet zeggen dat die Jozef, dat hij daar nu zo mee gecompromitteerd was. Met de komst van de verlosser. Maar voor Jozef is het lange tijd helemaal niet zo'n wonder van genade geweest. Wat heeft die daar niet mee moeten worstelen en tobben? Gij! Dat wilde hij niet, hij wilde het zelfs buiten de deur zetten. Hij wilde de zaligmaker weigeren. Hij wilde de Heer Jezus niet ontvangen. Want zijn vrouw zei dat nu wel. Maar wie kon dat nou geloven op die goede dag toen ze kwam? En toen ze zei, ik ben in verwachting. Dan begrijpen wij natuurlijk, wij kunnen wel zeggen, ja Jozef, dat had je wel kunnen weten. Maar dat had die man eigenlijk nauwelijks kunnen weten. En nu is ze daar. En hij had altijd zo'n hoge gedachte van Maria. Het was zo'n edele ziel. En nou zegt ze dat ze in verwachting is. En weet je, nou maakt ze het nog veel erger. Want dan zegt ze er ook nog bij dat het van de Heilige Geest is. Nou gaat ze dat ook nog mooi praten. Ze gaat het ook nog bedekken. En die Jozef, die loopt daar natuurlijk mee vast. Dat kunt u zich indenken. Wat moet hij daar nou van denken? En hij snapt best, dat kan allemaal niet. Ze is of in de war of ze is op een dwaalspoor terechtgekomen. Maar ja, dat was wel zijn geluk. Maria was natuurlijk zijn geluk, want hij hield veel van haar. En hij zou met Maria gaan trouwen en ze zouden samen gelukkig worden en de Heere dienen. En nou kon dat allemaal niet, nou viel zijn geluk in stukken. Zijn hele toekomst was weg. Zijn idealisme bestond niet meer. Alles stuk. Alles door de zonde, door de kwalen aangetast. Dat was toch wel, gemeente, u kunt zich dat indenken, dat was voor Jozef een vreselijke zaak. En daarbij, kijk, hoe die het keerde of wende, hij kon zich daar ook niet meer echt van losmaken. Want ze zouden toch de mensen, weet je wel, de grote men zou wel zeggen, ja, die Jozef weet er ook wel meer van. Dus hij moest die smaad ook nog eens extra ondergaan. Dus hij raakte een hoop kwijt, zijn geluk en zijn vrede. En hij kreeg er een berg smaad en schande bij. En zo moest nou Jozef door het leven. Toch was die Jozef zo'n godvrezend man, zou je bijna zeggen. Hè? Want goed, hij kende dan de Heer Jezus natuurlijk helemaal niet, maar het was toch wel iemand veelbelovend in de kerk, hè? Want er staat van deze Jozef, dat staat er toch wel heel mooi, dat hij was rechtvaardig, staat er. En hij wilde haar niet openbaarlijk te schande maken. Leest u dat wel goed? Hij was rechtvaardig. Misschien moet ik dat tegen jongens en meisjes zeggen. Nou, niet alleen tegen jullie, maar natuurlijk net zo goed tegen de oudste onder ons. Hij was rechtvaardig. Dat betekent, hij wist in zijn hart, hè. Die mensen heb je niet op elke hoek van de straat. Hij wist in zijn hart, dat mocht niet. Dat was bij de wet des Heren absoluut verboden. En had die wet lief. Hij was ook rechtvaardig. Het was niet zomaar een fariseer. Want natuurlijk, die mensen die zijn er wel, die kunnen zomaar even zeggen dat natuurlijk weer iemand op een dwaalspoor is en dat iemand weer, hè, zo kunnen wij erover spreken. Maar Jozef wist uit liefde tot Gods wet wel dat dat niet mogelijk kon zijn voor de Heer. Weten wij dat ook in onze tijd, gemeente? De golven van wetteloosheid komen ook de kerk binnen. Komen ook ons leven binnen. Bereiken onze oren, bereiken onze ogen, bereiken onze harten. En zijn wij ook nog zo rechtlijnig, zo rechtvaardig, kerkmens, kerkelijke jongen, kerkelijk meisje, dat ook hier van jou zou kunnen worden gezegd, ja, dat kan niet in het oog van de Heer. Allerlei contacten die buiten het huwelijk omgaan, dat moeten wij niet zeggen omdat we, dan kom ik tot de tweede, omdat we daar nou zo ver boven staan. Weet je wat erachter staat? Dat is nou zo mooi. Want anders gaan wij de dingen toch verkeerd beoordelen. Weet je wat er nou als een tweede teken van zijn rechtvaardigheid achter staat? En dat is heel mooi. En die mensen heb je helemaal niet zoveel. Hij wilde haar niet openlijk te schande maken. Dus zijn rechtvaardigheid was niet alleen dat hij wist. Ja, die zwangerschap is niet goed. Maar weet je, in de tweede plaats was het zo. Hij was zo hoogstaand, die Jozef. Hij wilde niet op een verkeerde wijze daarover oordelen. Hij wilde ze niet aan de schandpaal nagelen. Nou, wees nou zelf eerlijk. Zo zijn wij niet altijd. Dat doen wij maar soms heel makkelijk. Dat we zomaar makkelijk even van die jongen, van die man, die vrouw, dat we daar even van zeggen wat er in hun leven fout gegaan is. En had je dat nou ooit gedacht? Ik hoef dat allemaal niet uit te leggen, gemeente. Daar bent u zelf vindingrijk genoeg in, en ik ook wel. We kunnen dat zo fijntjes allemaal zeggen. Kijk, zijn eerste rechtvaardigheid, gemeente, was dat hij de zonde haatte. En zijn tweede rechtvaardigheid was dat hij de zondaar lief had. Dat is mooi. Ik wou dat ik altijd maar zo de dingen zou mogen zien over anderen, en dat u dat deed. Ja, dat zou toch in een gemeente buitengewoon zijn als we het zo zouden mogen weten, dat we die dubbele rechtvaardigheid hebben die Jozef hier had, dat we zo naar elkaar toe konden komen. Als de grootste, ik zeg dat nou makkelijk hoor, dat weet ik, maar als nou de grootste zondaar hier de kerk binnen zou komen, dat je niet een plaats opzij zou gaan. Nou, daar heb ik en u, daar hebben wij dan genade voor nodig. Maar wij zijn eigenlijk, Paulus zei, ik ben die grootste. Dus, wat willen we nou eigenlijk? En wat hebben we nou eigenlijk? Jozef, alzo hij rechtvaardig was, wilde haar niet openlijk te schande maken. Oh, dat willen we zo graag. Iemand openlijk te schande maken. Maar Jozef wilde dat niet. Wat een rechtvaardig mens. En toch moest die rechtvaardigheid eraan. Toch moest die rechtvaardige een onrechtvaardige worden. Hij moest ook nog zijn rechtvaardigheid voor de wet verliezen. Hij moest ook nog gaan begrijpen dat hij door de werken der wet nooit kon behouden worden. Hij had een zaligmaker nodig. En als die alleen maar in zijn rechtvaardigheid stond, dan zou die gedacht hebben, ik kan het alleen. Dus deze Jozef, hij liep in een ontzaglijk conflict. In een gewetensconflict. Wie kon dat voor hem oplossen? Hoe zou dat nou in zijn leven moeten gaan? En we hebben dat ook gezongen in Psalm 77. Ik mocht van geen vertroosting horen. Zo was dat nu eigenlijk met hem. Zo kwam, gemeente, moet u eens voorstellen. Want wij hebben het wel over kerstfeest vieren. En dat vinden we allemaal prachtig. En dat is het ook. Dat is het ook wel. Maar zo kwam de Heer Jezus in het leven van Jozef hoor. Dat ging echt niet allemaal zo lieflijk en zo heerlijk. Dat kostte nogal wat. Ja, dat kost wat. U zegt, kost dat wat als Jezus in je leven komt? Jazeker, dat kost ontzaglijk veel. Ja, kost dat wat? Je moet eigenlijk zeggen, dat kost alles. Bij Jozef was dat toch zo? Dat kostte hem toch alles, heel zijn toekomst. Kost dat dan veel? U zegt, ja, maar genade is toch gratis, daar hoef je toch niks voor te doen? Nee, dat is waar. Maar u moet het zo zien. Kijk, genade is altijd gratis. Maar genade is niet goedkoop. Voel je dat verschil? Gratis wil zeggen, en dat is absoluut waar, niets uit de mens, alles uit God. Oh, je hoeft, zoals je hier nou zit, dat moet ik even goed duidelijk zeggen, daar hoef je nu aan geen voorwaarden te voldoen. Je hoeft niet te zeggen, oh, nou moet ik dit doen en dat en zus en zo. Aan geen voorwaarden voldoen, nee, zeker niet. Maar het is niet goedkoop. En goedkoop, misschien denken wij, ja, dat Gratis en goedkoop. Gratis is toch wel goedkoop? Nee. Want goedkoop wil zeggen, nou kijk, we hebben een verlosser en het maakt toch ook niet uit wie we zijn. En het geeft toch ook niet hoe wij nu ons leven inkleden. En wij hoeven daar je hoeft daar geen enkel offer voor te brengen. Kijk, dat is dat goedkope. Ja, en je moet het wel zeggen, dat is dat flauwe, dat lauwe, goedkope christendom. Ook van onze tijd. Dat de Heer Jezus voor alle mensen is gestorven. En dat hij je leven leidt en wie je nou ook bent. Ach, dat wordt ook, ik las dat ook nog op zo'n pamflet dat in de deur kwam. En dan kan het nooit verkeerd gaan. Het enige wat jij nou ontbreekt, dat is dat je dat niet weet. Maar het komt wel goed met je. En het gaat wel goed. Ja, gemeente, dat is nou een flauwe opvatting. Dat is nou goedkoop. Wat betekent zo'n christen nog? Nou, Jozef kreeg het niet goedkoop. Wel gratis, absoluut. Helemaal gratis. Maar niet goedkoop. En dan moet u maar voor bidden of de Heer u bewaren wil. Voor dat goedkope gepraat over Jezus en over de genade Gods. Echt. Vraag daar maar om of de Heer je eerlijk maakt voor zijn heilig aangezicht. Gratis, absoluut. Absoluut gratis. Maar ik zei al, hij stond op dat ogenblik voor zo'n geweldige opgave. Hoe kon die man? Dat kon hij helemaal niet. Dat had hij nooit gekund. U kunt dat ook niet. U zou dat natuurlijk niet willen. En ik zou het ook niet willen. Wie wil nou alles opgeven? Die rijke jongeling, die wilde dat toch ook niet? En zo kunt u doorgaan. En Simon van Cyrene wilde dat niet. En noem maar op. Een onmogelijke zaak. Een gewetensconflict van de allereerste orde. Zo moeilijk. En dan moet u eens kijken, zo mooi, hè? Die Maria. Maria spreekt daarover met Jozef. En ze kan hem niet overtuigen. Zijn liefste in zijn leven. Ze kan dat niet helder duidelijk boven water brengen. Wat er nou toch eigenlijk gebeurd is. Het is onverklaarbaar. En dan loopt die Jozef. En hoe moet die man nou toch ooit eruit komen? Hoe moet dat onmogelijke nu in zijn leven gebeuren? Dat gebeurt als de Heere gaat spreken. Dat is zo onderwijzend. Dan slaapt hij gewoon. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. En dan in die slaap, dan komt daar de engel tot hem en die gaat op hem spreken. Die gaat het verklaren. En die zegt, Jozef, en die zegt precies hetzelfde als wat Maria had gezegd, uit de Heilige Geest. Nou, dan is het een vlak veld. Dan is het zo klaar als het maar kan zijn. Dan gelooft Jozef dat, hij omhelst dat. En dan weet hij het. Tja, zo is het nu toch gelukkig. Het kan zijn dat je het helemaal niet weet en dat je zegt, och, ik begrijp daar niks van. Mijn vader kan het me niet uitleggen. Een dominee kan het me ook niet vertellen. Maar dan heb ik toch een echte oplossing voor je. Als je nou zegt, ik loop daar zo mee, ik weet dat niet, hoe moet dat nu toch? Dan zeg ik, de Heere wil het je uitleggen. Die engel, de Heere doet dat door een middel, maar als de Heere gaat spreken, dan weet je het zomaar. Toen was het gebeurd met Jozef, toen was het klaar. Dat heb je dus nodig. Dat de Heere zelf gaat spreken. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 1000 preken kunnen je dat niet duidelijk maken. En dat is misschien niet verstandig dat een dominee dat zegt, dat is wel waar. Maar echt mensen, 1000 preken kunnen je dat niet vertellen. Maar de Heere gebruikt ze wel en dan doet hij dat, dan doet de Heere dat. Dan gaat de Heere die eenvoudige preek of tekst gebruiken. En dan weet je alles, dan heb ik die mensen zeker ontmoet. Als de Heere het had gezegd, dan was het zo duidelijk als het maar kon zijn. Heeft de Heere het nou ook tegen u gezegd? Is de Heere ook in jouw leven gekomen? Heeft de Heere dat wel eens verklaard? Je loopt toch ook wel met raadselen? Je loopt toch wel eens met vragen, gemeente, hè? Waarvan je zegt, ja, de Bijbel, ik begrijp dat niet altijd. Het raadsel, hoe zal ik nu zalig worden, van Luther? De vraag, Wat is nu enige troost in leven en sterven? En dat kan niemand je geven. Maar dat kan de Heere, dat, neem dat nou mee. Dat kan de Heere nou zomaar doen. Als u nou zegt, ja nou ben ik al zo op leeftijd en ik weet het eigenlijk nog niet. Zoek dan wat hier staat. Dat de Heere dat gaat verklaren. Hij wil dat doen. En dan is het een vlak veld. Dan weet je de dingen. Dan kun je dat ook echt door het geloof weten. Gelukkig dat de Heere dat zegt. En dat de Heere dat nu gaat verklaren met dezelfde woorden. Zwanger uit de Heilige Geest. Ja, maar dan weet hij nog niets. Dan is het nog niet verstandelijk te bevatten. Nee, dat hoeft ook helemaal niet. Echt niet. Al die vragen van onze tijd over de evolutie, de wereld, waarvan je zegt, ja, dat, hoe kan dat nou allemaal, hoe is dat nou mogelijk? Ja, maar dat hoeven wij niet echt op te lossen. Als de Heere het maar krachtig in je hart zegt, dan weet je dat wel. En nou zegt de Heere tegen hem, moet u eens luisteren, zo prachtig, zo mooi, zo heerlijk. De Heere zegt, Jozef, gij zonen Davids. Dat is toch een groot wonder, gemeente. Zonen Davids. David. Ach, dat was toch wel zo lang geleden. David. Wie heeft het nou nog over David in deze tijd? Wie heeft het nog over de gouden eeuw in Nederland? Dat kan toch niet meer. Dat is toch onmogelijk. Zonen Davids. Wat bedoelt de Heere daar nou toch mee? Zonen Davids. Weet je wat? Ach, de Heere bedoelt te zeggen dat dat evangelie van het kerstgebeuren, dat dat in de belofte verankerd is. Al in Davids tijd. Toen was dat al zo waar. Toen heeft de Heere dat al zo vastgezet en vastgemaakt. En de Heere zegt, dat is nu overwinterd en overzomerd al die eeuwen die er geweest zijn. Maar nu komt die belofte weer terug. Nou komt heel dat Oude Testament weer terug. Nou komt het wonder terug van de belovende God. En weet je wat de Heer natuurlijk ook zegt? Als ik het nou heb in Nederland over de gouden eeuw, dan zegt u nou, daar hoeft u het nou niet over te hebben. Dat zijn wij niet meer. Nou, dan moeten wij als Nederlanders zeggen, dat zijn we kwijt hoor, die gouden eeuw. Het gaat, dat weten we allemaal wel, het gaat echt niet meer zo dat je kunt zeggen, wij zijn het volk. We hebben onze borst niet meer vooruit te zetten. Dat zijn we kwijt. Nou kijk, dat was met Jozef ook wel zo. Dat die engel zei, je bent toch een zoon van David? Maar Jozef zou onmiddellijk zeggen, nee, u vergist zich. Ja, dat ben ik nog wel, maar ik heb daar niks meer van. Ik ben dat helemaal kwijt. Nou, tot zulke diepgezonken mensen komt nu de Heere en zegt de Heere, kijk, voor een zoon van David die alles kwijt is, de belofte van David en aan David, die belofte staat nog. Die belofte is nog vast. Wat is het woord betrouwbaar? Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd, Maria uw vrouw, tot u te nemen. Ziet u, zo mogen wij nu zeggen, gemeente, zo heeft de Heere dat gij opgelost. Nou staat dat gij, dat staat er voor mij, dat staat er voor u. We zitten in de kerk, onder het woord komt, het evangelie wordt me gebracht. Daar gaat wat gebeuren in mijn leven, gij. En wat is het nu voor u? Gij. Jozef kan nu niet meer verder zoals die ging. Hij zou rustig verder geleefd hebben, weet u, hoe Jozef verder geleefd zou zijn als een heel degelijk kerkmens. Als een heel betrouwbaar gelovige. Als je zo rechtvaardig bent, hè, dat je de wet lief hebt en dat je een ander wilt sparen. Nou, Jozef had als een voorbeeldig mens door het leven kunnen gaan. Die mensen die heb je in de kerk, hè, die zijn voorbeeldig. Een rijke jongeling. Die hebben Abraham tot een vader. En die hebben nooit in slavernij iemand gediend, zeggen ze tegen de Heer Jezus. Ach, en dan was Jozef toch Met al zijn kerkelijkheid, met al zijn vroomheid, gemeente, dan was Jozef er toch helemaal naast geweest. Dus je kunt een berg echt ernstige, wel ernstig, gedegen godsdienst hebben. He, dat kan zijn. Je kunt het allemaal precies weten. En als je nou Jezus Christus mist, al ben je nou nog zo rechtvaardig, dan heb je alles. Mis je alles. Heb je helemaal niets. Hoe gaat u nou verder? In die confrontatie met de zaligmaker. Met hem of zonder hem? Met hem dan heb u alles. Zonder hem dan gaat u als een rechtvaardig mens. En dan moet u oppassen, want dan zit u als een rijk mens in de kerk. Heb je ook helemaal geen behoefte aan dat evangelie voor arme mensen. En daarom, zoek deze Christus. Neem hem aan door een waar geloof. En rust ook niet voordat u mag weten dat hij de uwen is geworden. Gij, hij. Tja, dat is het belangrijkste. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zo zegt hier de engel tot Jozef. Zij, gij, hij. Ja, daar zal het om moeten gaan. Hij. En wat staat het hier heerlijk, gemeente. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daar staat heel het evangelie in. Zalig maken, dat woord, dat betekent, dat kun je ook vertalen met het woord redden. Dus dan sta ik hier in de kerk, allemaal rustige mensen voor mij. Niemand waarvan ik zou kunnen zeggen, hey, die is in een crisis. Ik zie dat niet aan een van u. Maar goed, daarom kun je er wel zijn. Je kunt wel in een crisis zijn, jazeker. Maar nu zit u daar zo rustig, gemeente. U zit daar zo, ik zou zeggen zo, getrouw onder Gods woord. Maar wij, en dat moet je nou van elkaar kunnen afzien. Dat moet van mij afstralen. Ik moet gered worden. Ik moet echt gered worden. Ik sta op de preekstoel, maar als zondaar lig ik in de golven weg te zinken. Ja, ook ik. Wij allemaal. U ligt weg te zinken. Want net als Israël, Mozes heeft de slang verhoogd in de woestijn. En die mensen lagen daar te sterven. En als ze nou die slang maar zagen. Als deze tekst, en die is toch de waarheid, zegt, hij zal zijn volk redden van hun zonde, dan hebt u daar de oplossing. U moet gered worden. De sirenes, die loeien om je heen. En dat moet ook in de kerk gebeuren. Echt hoor, dat moet gebeuren in de kerk. Dan moeten wij niet zeggen, wel, maar dat is toch niet zo erg. En dat is toch niet zo gevaarlijk. Dat moet gebeuren. Ik heb eens één keer die rampnacht meegemaakt in Zeeland, hè, in Zwijndrecht. Van de noodklok en de brandweer door de straten en die bulderende storm. Zo'n rampnacht. Wij moeten gered worden, dat is wat. En dat voelt een mens als die in het water ligt, dat die overstroomt. Dat voelt een mens als die in het ziekenhuis is en hij ligt voor de dood. Wij moeten gered worden, maar van onze zonde, zegt hier de Heere. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus nu zijn onze zonden, gemeente, wij staan met onze zonden. Dat zijn de boeien om je polsen. Dat is de benauwdheid van je ziel. Dat is de verlamming van je leven. De zonde, onze zonde. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. Hoe komt het dat zoveel mensen aan Jezus helemaal niks hebben? Want het is zo. De wereld, Nederland, heeft niks aan dat kerstfeest. Hoe komt dat nou? Omdat men niet ziet, hij zal zijn volk redden van hun zonden. Wij willen wel uit de crisis verlost worden als Nederlands volk. Wij willen wel van allerlei paniektoestanden gered worden, maar van hun zonden. De zonden, daar moeten wij nu van verlost worden. En dat zijn volk. U zegt, zijn volk heeft toch geen zonde meer? Nou, dat moet u zo niet zien. Wie zijn eigenlijk? Wie zijn zijn volk? Wie zijn dat? Zijn wij dat? Ja. Ja, ik kan zomaar zeggen, gemeente, stel u zelf daar ook niet buiten. Ik kan zomaar tegen u zeggen, ja, u bent wel het volk van God, zoals u hier nou zit. Dus dan mag ik u enerzijds hoog op de troon zetten, vanuit het verbond, want de Heere noemt Israël naar het vlees, zijn volk, mijn volk. Dus dat is toch geweldig, de Heere zei van Zacchaeus, de Heere zei een zoon van Abraham, hoog geplaatst. Maar die zoon van Abraham was wel verloren. Verloren, dat wel, dat was hij wel. En nu gaat het hier om zijn volk. Weet je hoe het met dit volk, met elk volk gaat? De geschiedenis van Gods volk. Hoe is die nu? Wel, dat mag ten eerste zo zijn. De eerste lijn is, ze zijn Abrahams zaad. Kinderen van de belofte. En de Heere zegt, zoals hij met Israël wilde handelen, zo wilde hij met geen volken handelen, bondelingen. Maar die bondelingen, dat zegt Hosea, hij verklaart het ons. De bondelingen van Israël in de dagen van Hosea, die maakten het zo bond en zo bar, dat de Heere zei, lo ami. En dat betekent gewoon niet mijn volk, niet mijn volk. En dat is wat gemeente, dat heeft de Heere tegen mij wel eens gezegd, niet mijn volk. En wat moet je dan toch? Dan zijn al je voorrechten weg. En dat zegt de Heere tegen bondelingen, tegen mensen die ook in de kerk zitten. Gij zijt mijn volk niet. De Heere zet je als het ware buiten de kerk. U zegt, ja, dat is toch niet de evangelie. Maar lo, ami, lo, rugama, dat was het. Niet mijn volk, niet ontfermd. Ach, en dat volk waarvan je zegt die alles gaan verliezen in zichzelf, die totaal verloren zijn in hun eigen kracht, dat volk dat wordt nu door Gods genade en gunst, dat wordt nu verlost. Want dan zegt die Hosea, het zal zijn dat ter plaatse waar tot hen gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods worden. Dus die mensen, dus hoe gaat het nou als bondeling? Ga je in de diepte en zeg je, ik moet alles verliezen buiten Christus. En zulke mensen worden nu in hem gered. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij zal dat doen. Hij zal dat doen. Dat is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor u voleinden. Als u daar op zien mag. Dan bent u schatrijk. Schatrijk. Dan hebt u alles wat u nodig hebt. Zij, hij, en dat ik daar nou tussen mag staan. Gij. Hè, dat u daar nu van weten mag. Dat ik hier nou staan mag. Om dat evangelie te mogen brengen. Hè, dan zeggen we, gij. De Heere komt ook tot u. En de Heere zegt, ach, niemand ontvallen het hart. Een blijde boodschap gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En dat heerlijke rijke evangelie, dat toch zo groot is en zo reddend is, zo zalig is. Dat evangelie, dat legt de Heere in uw hand. En wat zal het nu zijn, gij? U gaat straks de kerk uit en dan gaat u daar toch weer anders uit als u erin gekomen bent. Of u bent wat rijker geworden, ja, alles rijker geworden. Of u bent armer geworden. Of het is meer verharding geworden. Wat doet u nou met die geboorte van Jezus? Zij zal een zoon baren. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Kijk, dat. En gij, dat staat er. En gelukkig. Wat zegt gij? Wie zegt gij dat ik ben? Wat is daarop? Uw antwoord. Amen.